Gemeente, ik mag u namens de kerkraad het volgende meedelen. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan door meneer J. van Walsum van Leerdam. Zo de Heere wil. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen. Verheft gemeente uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen gaan, gemeente, de psalm waarvan u zojuist voor de dienst de melodie al hoorde. De tweede psalm. We zingen daarvan het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En het vijfde vers. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maken hen eerlang eerbiedige onderzaten. Het eerste en het vijfde vers van de tweede psalm.
Thank you.
Van dezezelfde psalmgemeente zingen we het laatste vers ook. Het zevende: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van de tweede psalm. En we zullen het zingen nadat we eerbiedig luisterden naar de woorden van Gods heilige wet. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen, gemeente, het heilige woord van de Heere. Vanmorgen zowel een gedeelte uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Allereerst in het Eerste Koningenboek, hoofdstuk 16, vanaf vers 29 tot en met het eerste vers van het volgende hoofdstuk. 1 Koningen 16, vanaf vers 29. Daarna een gedeelte uit de brief van Jacobus, het laatste hoofdstuk, het vijfde, de versen 13 tot en met 20. Maar nu allereerst 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Het geschiedde dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, hetwelk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Bet-El-Iet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En dan slaan we gemeente het Nieuwe Testament op. Op de laatste bladzijde dus van de brief van Jacobus, vanaf vers 13 in hoofdstuk 5. Jacobus 5, vanaf vers 13. We lezen daar: is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en iemand hem bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing van morgen. Gemeente, we zullen de Heere bidden en we zullen hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Onze voorbede is voor onze broeder Abraham Jan, die in het ziekenhuis opgenomen is geweest nadat hij onwel werd. Afgelopen vrijdag mocht hij gelukkig weer terugkeren naar huis. Er zal nu wel verder onderzoek plaatsvinden. We danken de Heere met en voor onze Ruben van Sloten. De operatie waarvoor hij in het ziekenhuis was opgenomen is goed verlopen. En ook hij is weer thuis. Laten we, gemeente, tot de Heere gaan. En laat ons, Heere, dat dan maar een wonder zijn. Een wonder dat we uw heilige en grote naam mogen aanroepen. Dat we in de samenkomst van de gemeente, Heere, aan het begin waarvan we met elkaar hebben beleden, dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is, die trouw blijft tot in eeuwigheid, dat we die hoge en grote God mogen aanroepen. Dat we zijn naam mogen noemen. En dat we met het noemen van uw heilige en grote naam, Heere, eerbiedig gezegd mogen vragen of u aandacht wil geven aan de woorden die we spreken. Aan de noden die we daarin tot uitdrukking brengen. En aan de dankzegging die we onder woorden zoeken te brengen. Voor dat laatste is alle reden. Heere, dat u ons spaarde. Dat er weer een week verlopen is sinds de gemeente samenkwam. En dat u niemand van ons door de dood hebt weggenomen. Dat we er nog zijn, Heere. Wij met onze kinderen. En dat we ook deze ochtend, en als u het geeft, ook verderop vandaag in staat zullen zijn. In ieder geval geroepen zullen worden. Om ons te schikken onder uw woord. Om daar te zijn waar u uw woord laat verkondigen. Dat u, Heere, met ons nog bemoeienis wilt hebben. Dat u ons niet zomaar laat voortgaan op de wegen die wij zelf kiezen. En dat zijn zo dikwijls, en dat zijn zelfs van nature, zijn dat dwaze en afkerige wegen. Wegen, Heere, die afwijken van uw wet. Die kostbare wet die we zojuist vernomen hebben. In de 10 woorden die u ooit aan uw volk Israël bekend hebt gemaakt. Maar die nog gelden. Die van boven tijdelijke aard zijn, omdat daarin uw goddelijke en heerlijke wil wordt uitgedrukt. En u, wij, Heren, wij als overtreders van uw wet, en niet alleen in de dadelijke en in de dagelijkse dingen, maar Heer, het is ingebed in ons bestaan. We zijn ervan doortrokken, van de neiging om God en onze naasten te haten. En alles, Heere, waarin blijkt dat we er niet aan overgegeven zijn, is alleen maar omdat we er niet aan overgegeven zijn. Maar we zijn zo wel. En we hebben niets waarop we kunnen wijzen op grond waarvan u naar ons zou moeten horen. En toch, Heere, roept u ons ertoe op. En zegt u het, zoek mijn aangezicht. En roept u het, wend u tot mij toe. Ja, zelfs alle einden der aarde en word behouden. Word behouden. Want ik ben God, weet je dat? Ik ben God en niemand meer. Niet al die machten en krachten die wij tot afgoden maken, Heere. Ja, vroeger gebeurde dat door het oprichten van houten en stenen beelden. Wij zijn daaraan voorbij gegroeid. Daar zijn we te geciviliseerd voor. Maar we hebben ook onze afgoden. En we zijn het allereerst zelf. We belijden het maar, Heere. We zijn een God in het diepst van onze gedachten. We vragen naar onszelf om onze wegen te richten. En we kiezen naar de ingeving van ons hart om te doen, Heere. Om te doen wat ons goed dunkt. En geef dat we het, ja, laten we het op dit ogenblik maar. Terwijl we verenigd zijn in het gebed. Laten we het maar bedenken. Hoeveel momenten in deze afgelopen week geweest zijn dat we u aangebeden hebben. En u te hulp geroepen hebben bij de beslissingen die we moesten nemen. Bij de keuze die we moesten maken. Bij de stappen die we moesten zetten. Bij de reizen die we ondernamen. Ach, wij menen te kunnen putten uit onze eigen bronnen. En nu vanmorgen, nu zijn we samengekomen in uw naam. En nu mogen we toch, Heere, naar uw eigen woord. Nu mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon. Die troon, ja, die een troon van heiligheid is. Van uw geducht vermogen. Die troon, Heere, die blinkt van heerlijkheid en schoonheid. Van uw machtige majesteit en van uw heerlijke geduchtheid. En toch, we mogen met vrijmoedigheid toegaan tot... En dan hoeven we uw eigen woord maar te citeren, tot de troon der genade. De troon der genade? Ja, de troon der genade. Opdat we barmhartigheid ontvangen. Opdat we geholpen worden. Opdat u ons leidt in alles. Opdat u ons uw zegen bereidt, ook vanmorgen. Genade, Heere, die bij u voorhanden is. Door hem, uw lieve Zoon, die u gegeven hebt. En die zichzelf gegeven heeft. en die zijn leven stelde tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij die de weg van de dood inging, opdat wij zouden leven. Hij die in de duisternis terechtkwam, opdat wij kinderen van het licht zouden zijn, omdat het voor ons zou gelden. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degenen die wandelen in de schaduw van de dood, en dat geldt ons allen, ze zullen verlicht worden. Heere, wilt u dat waarmaken? Wilt u dat ook vanmorgen? Wilt u dat vandaag waarmaken, nu we onder uw woord zijn? We zitten nog in de situatie dat we niet allemaal naar de kerk kunnen. Heere, maar geef ons toch die behoeftigheid. Geef ons toch dat verlangen wat David kenmerkte. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om zijn liefelijkheid te doorzoeken. En hem te aanschouwen in zijn tempel. Heere, mag het ervan komen. Mag het vandaag gebeuren. Om u te aanschouwen, Heere. Om er iets van te ervaren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Opdat we u mogen zien. U, Heere Jezus Christus. Tot heil, tot zaligheid van ons, van onze zielen. Gedenk ons zo. Ieder in eigen omstandigheden. Jongeren en ouderen. Belast met moeite en zorg misschien. Gedrukt onder de omstandigheden van het leven. Zuchtend onder de kwalen, Heere, die er maar niet onder kunnen komen. U weet alle dingen, misschien wel moeite en zorg in de psyche van ons bestaan. Als de scheuren in onze ziel getrokken zijn. Als het allemaal zo moeilijk is en we weten de dag niet door te komen. En de nacht is onze verschrikking. Al die dingen, ze zijn bij u bekend. Maar wilt u onze wegen vlak maken, Heere? En wilt u ons ontmoeten? Wilt u ons ontmoeten met de genade die u voorhanden hebt? We bidden u voor de zorgen van de gemeente. Wees met onze broeder Abraham Jan, we noemden zijn naam. We danken u, Heere, dat hij uit het ziekenhuis terug mocht komen. Hij heeft er heel wat dagen gelegen. En als er verdere onderzoeken plaatsvinden, geeft dat dat niet al te belastend is. En in ieder geval dat de uitslag verblijdend zal zijn. Wees met hem en zijn vrouw, nu ze ook nog eens in quarantaine moesten gaan. Wegen, Heere, die we zelf niet kiezen, maar die u ons wijst, opdat we zouden weten, zonder u, Heere, kunnen we niets doen. Wees met hem en wees met hen. We bidden het ook voor de andere zieken. We kunnen ze niet allemaal noemen, Heere, maar u weet het. Wees met onze zuster Sjaan de Korte. Gedenk onze zuster Christine van de Doel en anderen. Als de weg moeilijk is en als de vooruitzichten niet zo geruststellend zijn. U weet het alles, Heere. Wees met hen en degene die hen toebehoren. Mogen ze toevlucht tot u nemen, Heere. Die het zegt, stort nu voor mij maar uit. Heel je hart. We mogen het allemaal bij u brengen, Heere. Opdat u in deze moeitevolle omstandigheden troost en kracht geeft en uitzicht op u. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Heere, dat sterkt meer. Dat sterkt meer dan de beste medicijnen en de meest uitgezochte spijzen. We danken u met en voor Ruben. Nu de operatie goed verlopen is en hij weer thuis is, geeft dat de ingreep het gewenste doel mag ontvangen. En zo bidden we om uw zegen. Heere, gedenk ons allen, gedenk onze samenleving. Die zich meer en meer van u verwijdert. Heere, wilt u spreken, op welke wijze dan ook. We zullen er vanmorgen vanuit uw woord, Heere, de belichting ervan ontvangen. Mag het ons tot u brengen, Heere, om ook al deze zware dingen en deze moeitevolle dingen mogen drukken. Dat we er niet achterloos mee omgaan. Maar dat we mogen bidden voor ons volk en ons land. Voor deze wereld. Gedenk ons zo. Zie ons in uw gunst en genade aan. Wees ons een God van nabij. En verhoor ons in uw gunst alleen. Hier in de kerk. Of waar we ook zijn. Om Jezus wil. Amen. We zullen zingen gaan uit Psalm 74. We zingen daarvan de versen 1, 17 en 18. En straks na het amen van de preek de volgende drie versen, de versen 19, 20 en 21, zonder verdere aankondiging. Nu de versen 1, waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? En 17 en 18, herdenk mijn God, herdenk de wonderdaan. 1, 17 en 18 en straks 19, 20 en 21 van Psalm 74.
Thank you.
gemeente, we luisteren vanmorgen naar gedeelte uit het woord van de Heere. Met name dat wat ons beschreven is in het eerste koningenboek. Het gedeelte dat we lazen. En ik lees met u nog een keer het eerste vers van hoofdstuk 17. 1 Koningen 17, vers 1. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. 1 Koningen 17. Eerste vers. Over de profeet Elia, gemeente. Jongens en meisjes. Over de profeet Elia zal het vanmorgen gaan. Enkele tientallen jaren geleden verscheen in Schotland een boek over deze profeet. De schrijver was, en misschien kent u zijn naam wel, een Schotse dominee, Arthur Pink. Het boek is in het Nederlands vertaald en de titel van dat boek, ik beveel het u van harte aan, is Vuur uit de hemel. Een boek over Elia. Verwijst natuurlijk naar een specifieke geschiedenis die ons verderop hier in 1 Koningen verhaald wordt. Maar vuur uit de hemel. Daarmee wordt de persoon van Elia, de profeet, en ook zijn werk heel scherp getypeerd. Elia, hij was de vuurprofeet. Gekenmerkt door bijzondere gebeurtenissen in een tijd van grote goddeloosheid en afgoderij, waarin Elia een instrument in de hand van de Heere was om de zonden van vorst en volk aan de kaak te stellen. Om de oordelen van God aan te zeggen. En hij deed het, gemeente, onverschrokken. Elia was niet een man van veel woorden, maar een man die daden stelde. Een van de apocryfe schrijvers, u weet uit de apocryfe boeken, Jezus Sirach, heeft veel eeuwen later ook over Elia geschreven. En dan citeer ik daaruit: Elia brak uit als een brand. Zijn woord was als een toorts, laaiend in de duisternis die er al om was. Elia. Maar wanneer we het over Elia hebben, dan gaat het ook over een andere persoon. Achab. Achab, koning Achab en de profeet Elia, gemeente, ze vertegenwoordigen twee werelden. Werelden die elkaars absolute tegenpool zijn. De wereld van afgoderij en hebzucht en de wereld van de heilzame geboden van God. Daar luisteren we vanmorgen naar. Achab en Elia. Twee werelden. De wereld van Achab en de wereld van Elia. Het is wel opmerkelijk, het gedeelte dat we lazen. Het begint met en Achab. En de tekst die ik u voorlas, daarvan is het begin. En Elia. Wel, daar hebben we ze beiden. Achab en Elia. Het is in de tijd van Achab, gemeente, alweer zo'n 70 jaar geleden, dat het volk van Israël, het rijk van Israël, in tweeën scheurde. Het gebeurde, zoals we weten, na de dood van koning Salomo. Een klein rijk in het zuiden, de twee stammen, en een groter rijk van 10 stammen in het noorden van het land. De lijn van het huis van David werd voortgezet in het rijkje van Juda. Maar over de 10 stammen werd Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Als deze koning Jerobeam later in de boeken van koningen en kronieken wordt aangehaald, dan is het altijd steeds weer met de toevoeging Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Jerobeam namelijk voerde de beeldendienst in. Twee heiligdommen bouwde hij. Eén in het noorden van het land, in Dan, en één in het zuiden, in Bethel. Met de bedoeling dat het volk, zijn volk van de 10 stammen, toch maar niet naar het heiligdom in Jeruzalem zou gaan. Zijn dynastie, die van Jerobeam dus, heeft niet lang bestaan. Op enig moment grijpt een zekere Omri naar de macht. Als een ware paleisrevolutie. Omri, als hij eenmaal koning is, heeft veel betekend voor de welvaart en de macht van het rijk van de 10 stammen. Hij was werkelijk een strateeg, een generaal van betekenis. Maar opmerkelijk, de Bijbel geeft niet veel aandacht aan hem. Waarom dat? Wel, omdat hij kwaad deed wat in de ogen van de Heere was. Hij voerde het volk van God, het volk van Gods verbond van de Heere af, door zelf het verkeerde voorbeeld te geven. En na 12 jaar, en dat hebben we gelezen, na 12 jaar kwam er een eind aan de regering van Omri en werd, ja inderdaad, werd Achab, zijn zoon, koning in zijn plaats. En deze Achab, wel, hij ging in de voetstappen van zijn vader. En over hem wordt nu juist weer wel veel in het boek van de koningen geschreven. Maar niet veel goeds. Hij deed kwaad. In de lijn van zijn vader Omri. En naast hem zien we dus deze andere figuur, Elia. Nou ja, ik zeg naast hem, tegenover hem. Elia is voor Achab in diens ervaring een lastpak gebleken. Een dwarsligger. En zo heeft Achab het ongetwijfeld ervaren, een treiteraar. Een haak in zijn neus. Een doorn in zijn vlees. Ergens in een van de geschiedenissen, als Elia de wegen van Achab weer eens hinderlijk kruist, dan horen we de koning uitroepen: ben je daar weer, beroerder van Israël? Achab, over hem hebben we dus gelezen. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En in dat kleine stukje dat we gelezen hebben, staat het zelfs 2 keer. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer, meer dan allen die voor hem geweest waren. En gemeente, hij was koning over, ja, hij was koning over het volk van Gods verbond. Over het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Over het volk waarvan het gold, en wij zingen het wel eens, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. En nu uitgerekend de koning van dat volk. Het enige volk in heel de wereld van toen. Het enige volk waar de ware God werd gekend. Waar hij zijn zegeningen gegeven had. En dat volk, het doet gruwelijke en afgodische dingen. Wat is het dan eigenlijk dat aan koning Achab verweten kan worden? Opmerkelijk, gemeente, het, en zo staat het eigenlijk in vers 31. Het minst erge dat is nog dat Achab het volk voorgaat in de zonde van Jerobeam. Nou, dat zou al erg genoeg zijn. Dat had het volk al rijp gemaakt voor de toorn en de gramschap van de Heere. De beeldendienst. Maar het wordt nog veel erger als Achab Izebel tot vrouw neemt. In vers 31 lezen we wie ze was. Izebel, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs. Zijn keus voor haar zal bepaald zijn door politieke en tactische overwegingen. Achab, die gericht was op de versterking van zijn positie en de plaats van zijn volk te midden van de andere volkeren, dan kan het naar zijn gedachten geen kwaad om een vriendschappelijke verzwagering aan te gaan met een ander koningshuis. Maar we lezen dat juist dat heel veel kwaad gebracht heeft onder het volk. Deze Izebel, ze brengt een god mee. Baal, de kalverendienst van Dan en Bethel, door Jerobeam ingesteld, dat was een zonde tegen het tweede gebod. De gedachte was dat, en zo dacht Jerobeam, de gedachte was dat het volk wel een zichtbare god mocht hebben. Wel, de god die het volk uit Egypte had uitgevoerd, wel die beelde hij af in de kalveren in Dan en Bethel. Maar wat nu gaat gebeuren, dat is de pure afgodendienst, de zonde tegen het eerste gebod. Izebel brengt de dienst van de Fenicische Baal mee. De Baals en de Astartes. Ze vertegenwoordigden de cultusdienst van zon en maan. Maar vooral in meer brede zin zorgden ze, zo dachten de mensen, voor de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid van de akkers. En niet minder die van het vee, maar vooral de vruchtbaarheid van de mens. En zo was het maar één stap naar een religie van hoererij en ontucht. De Astarte. Ze was een beeld van niet alleen van de moeder, maar ook van de hoer. En de Baals waren een symbool van het bedrijven van alles wat je maar wilde. Gericht op eigen genot en geluk. Dat was de eredienst die Izebel uit Fenicië had meegebracht. En Achab, als een verwend kind, volgt hij zijn vrouw gewillig. Hij laat zich door haar meeslepen en wordt op zijn beurt zelfs de aanstichter en de stimulator van heel dat goddeloze gedoe in het rijk van de God van Israël. Die God die je tot het volk had gezegd: ik ben de Heere uw God. En gemeente, vanmorgen hebben we het ook gehoord. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom zult ge geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zult ge ook geen gesneden beelden maken om u daarvoor te buigen. Maar Achab, gemeente, we lezen het. We lezen het aan het slot van vers 31. Hij ging heen en diende Baal en boog zich voor hem. In de versen 32 en 33, en laten we het nog een keer lezen. Hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, hetwelk hij in Samaria gemaakt had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Gemeente, wat laat het zien? Wat laat het zien, ook ons? Dit. Dat de zonde en de ongerechtigheid altijd meer wil. De zonde zegt nooit: het is genoeg. We willen altijd meer. De begeerte om te zondigen, om te doen wat je hart je ingeeft, en hier in dit geval, wat je zinnen streelt, heeft nooit een eindpunt gevonden. En zal in dit leven ook nooit een eindpunt vinden. Tenzij je te voet wordt dwarsgezet. Gemeente, jongeren, herken je dat? Herken je dat? En maak het nou zelf maar concreet. Ik zal daar niet al te diep op ingaan. Wat laat je allemaal toe tot je ogen om te zien? Wat laat je allemaal toe door middel van je oren om te horen? Wat laat je toe tot je hart wat jou en uw hart besmet, verontreinigt, bezoedeld? Je stemt het toch wel toe. Het is nooit genoeg. Het kan altijd meer. dieper, heftiger, reëler en misschien wel vunziger. De middelen zijn er. En we denken dat we vrij beslissen. Het zijn maar enkele tikken. Maar het gaat steeds verder. En het leidt je steeds verder bij God vandaan. Grenzeloos is het. Maar bij God, en dat zegt deze geschiedenis. Gemeente, bij God komt er op enig moment een grens. Dan staat hij op. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. God staat op van zijn troon. En hij grijpt in. En Elia. Dan staat daar plotseling een man. Een profeet. Gezonden door God zelf. En Elia. Maar nu grijp ik even te ver vooruit. Want ik sla vers 34 over. Er gebeurt nog iets. In zijn dagen, in de dagen van Achab, bouwde Hiel, de Bethel-iet, Jericho. We lezen op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Achab. Hij laat hier gemeente zien dat hij willens en wetens, heel bewust, tegen de wil van God ingaat. Brutaalweg daagt hij de God van Israël uit. Wat is er aan de hand? Jericho, de stad die enkele eeuwen geleden door toedoen van Jozua, of nee, moet ik zeggen, door de Heere zelf is ingenomen. De stad Jericho ligt sindsdien in puin. God zelf had ervoor gezorgd. Er hoefde geen slag geleverd te worden. Er behoefde geen enkele strijd gedaan te worden. De muren zakten ineen op het bevel van God. En toen dat gebeurd was, toen heeft de Heere door de dienst van Jozua iets aan het volk bekendgemaakt. Jozua 6, vers 26. En ik denk dat er in uw Bijbel ook naar verwezen wordt onder vers 34 hier. Wat staat daar? Een vloekspraak. Vervloekt zij de man voor het aangezicht van de Heere, die zich zal opmaken om deze stad Jericho te herbouwen. En als hij het zal wagen om dat te doen, dan zal hij haar grondvesten ten koste van zijn eerstgeboren zoon. En haar poorten zal hij stellen ten koste van zijn jongste zoon. Zware, dreigende woorden. En al die eeuwen sindsdien heeft inderdaad niemand het gewaagd om die verwoeste vesting Jericho te herbouwen. Het dreigende woord van God had kennelijk, gemeente, zoveel gezag binnen het volk Israël dat het niet gebeurde. Maar zo niet bij Achab. Achab die kennelijk zijn grenzen wil versterken. En Jericho lag aan de grens van het land. En Achab, die zijn rijksbouwmeester, denk ik, zijn rijksbouwmeester Hiel de opdracht geeft om op de puinheuvel van Jericho, de Tel, zoals ze dat noemen, een gloednieuwe stad te bouwen. Tot eer van Achab. Maar daarmee tegelijkertijd tot versmading van de God van Israël. En Hiel waagt het. Hiel doet het op bevel van de koning. Hij neemt het bouwen daadwerkelijk ter hand. Maar niet zodra heeft hij het fundament van de nieuwe stad gelegd, of zijn oudste zoon Abiram sterft. De Heere voert zijn vloekspraak uit. Maar het deert Hiel kennelijk niet. En als in een latere bouwfase de poorten in de muren worden aangebracht, dan sterft zijn jongste zoon, Segub. God laat zien, gemeente. God toont dat hij een waarmaker van zijn woord is. In zijn beloften, jazeker. Maar niet minder in zijn dreigwoorden. zijn vloekspraken. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het rechtsnoer van mijn wet de regeling niet kan baten. Zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Zo zullen ze gewis voor mijn straffen beven. En de schrijver van het boek Koningen heeft van de Heilige Geest hemzelf opdracht gegeven om ook dit aspect van de regering van Achab, om ook deze brutale overtreding van het gebod van de Heere te boekstaven, zodat de latere geslachten, zodat ook wij in 2021 het zouden weten. Opdat we het zouden beseffen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wel nu gemeente, als we het nou samen nemen. Als we deze geschiedenissen zien. Dan is het een en al doorbraak van ongerechtigheid. Opstand tegen God. Pure, bewuste opstand tegen de heilige God. De staatsreligie, ja zo noem ik het. De staatsreligie in dienst van de Baals en de Astartes. Ontucht in het kleed van de godsdienst. En opstand tegen het kennelijke gebod, verbod van de Heer. En wat het aangrijpende is, en dat weten we uit het vervolg, wat het aangrijpende is. Straks... zal het huis van Achab zich ook nog eens verzwageren met het huis van David. Denk aan de goddeloze koningin Athalia. De zonde die in de 10 stammen is begonnen, de inmiddels tot goddeloosheid weggezonken 10 stammen, dringt straks nog door tot Jeruzalem ook. Waar de dienst van de Heere tot dusver nog steeds is. Maar ook daar. Ook daar raakt het volk besmet met onzuiverheid en dwaling. En straks tot eenzelfde goddeloosheid. Nou zeg je misschien, aangrijpende verhalen. Ja, als je het nou zo vertelt, jongen, wat is er allemaal niet aan de hand? Maar wat heeft het ons te zeggen? Gemeente, ik vrees dat er in deze geschiedenissen heel wat overeenkomsten zijn die wanneer we in de spiegel van deze geschiedenissen zien, herkenning zullen opmerken. Allereerst iets over die zogenaamde staatsreligie. Met Psalm 75 zingen we, land en volk zijn in verval. Ja, zo was het daar in Israël. Land en volk zijn in verval. Maar ik maak maar een grote stap. Gemeente, ik vrees. Land en volk van Nederland in 2021 zijn niet minder in verval. Als ik het enigszins probeer aan te duiden. De heilzame waarden en normen van het woord van God. Nou, dat beseffen we toch wel. Dat lezen we toch af. In de berichten die tot ons komen, de heilzame waarden en normen van het woord van God, kunnen niet meer op algemene erkenning rekenen. Integendeel. En gemeente, het gaat heel vlug, vrees ik. Het gaat heel vlug. Er is een machtige lobby gaande die stukje bij beetje het beslag van het woord van God op onze samenleving wil afbreken. Echt wil afbreken, heel bewust, op allerlei gebied. En vooral op het terrein van de Baals en de Astartes. Op het terrein van huwelijk en seksualiteit. Baal en Astartes staan model voor het ongebreidelde leven naar je eigen begeerte. Wie wat dan ook wilde op dat terrein, er werd niets in de weg gelegd. Ja, het was zelfs tot religie verheven. De dienst van de onnatuurlijke en zelfs wulpse praktijken werd tot godsdienst van het land waarin de koning voorop ging. En wie zich naar die nieuwe normen niet wilde voegen, Nou, die werd monddood of zelfs dood gemaakt. Voorbeeld, Naboth. Naboth en zijn wijngaard. Nou, laat dat laatste onder ons nu nog niet van toepassing zijn. Maar dat monddood, ach, gemeente, het is het beeld van Nederland in 2021. Of niet soms. Of niet soms. Een enkele aanduiding. Allerlei antichristelijke ideologieën dringen zich op. Een andere visie op dood en leven. Oh, het is nog wel geen wet. Maar de ontwikkelingen zijn er. Het is nog wel geen wet dat je eigenmachtig mag beschikken over het einde van je leven. Maar we zijn er niet zo heel ver vandaan. Het recht. Ja, het wordt zelfs een verworvenheid genoemd. Het recht om het leven van kleine kinderen in de moederschoot te doden. En dan de verhouding van de geslachten. Ach. En dan ook nog het beperken van de vrijheid om je kinderen ook op school die opvoeding te geven die naar Gods woord is. Daar wordt flink aan getornd. Heel frequent nog. En de allernieuwste lood aan deze boom, de genderideologie, die zich baan breekt als een fanatieke mainstream. Het tot norm verheffen van wat tot voor kort abnormaal was in onze samenleving. En wee als je niet meedoet. En wee wanneer je zegt dat de normen van Gods woord absoluut zijn en gelden voor heel het volk. Nou, dan zijn er wel maatregelen te bedenken door middel waarvan ze je dwingen. Want de seculiere godsdienst, de staatsreligie, moet koste wat kost dominant zijn. En wat het ergste is. Wat het ergste is. Ik zei zojuist iets over de invloed van de 10 stammen zo langzamerhand toen het ging doorsijpelen naar de 2 stammen. En het ergste is, het gevaar is groot dat u en ik en wij ons allemaal laten meevoeren. Ja, heel langzaam, maar toch. De christenheid van Nederland, u en ik. We geven maar nauwelijks weerwoord op al deze ontwikkelingen. En het gevaar is er dat we ons langzaam maar zeker laten inpalmen door de geest van onze tijd. Ja, er waren er in Israël nog wel. Het zal later op in deze geschiedenissen blijken. Er waren er nog wel, naast Naboth en naast Obadja, de hofmeester, er waren er nog wel 7000. Maar gemeente, ze waren anoniem. Niemand wist van ze. God moest het zeggen, er zijn er nog 7000. Nee, die bogen de knieën voor Baal niet. Maar ze waren anoniem. En ze lieten zich niet kennen. Er ging geen invloed van hen uit. Geen weerwoord. De wereld van Agab, gemeente. Ik stop ermee. De wereld van Agab. Maar dan. Dan. Eerste vers van vers 17. En Elia. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Agab, zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, Agab, je kunt het ontkennen of niet, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Agab, jongens en meisjes. Plotseling is die er. Je zou bijna zeggen, als een parachutist komt hij uit de hemel vallen. Of, beter nog, als een bliksemstraal van Gods wegen. Gepaard met de donderslag van zijn woord. Gebeurt het op enig moment in het paleis van Agab in Samaria. Elia, wie is die man? Nou, hij komt uit Tisbe. Van het Overjordaanse nogal wel. Inmiddels min of meer een veracht deel van het land. Tisbe, uit Gilead. Een onbetekenend mens. Elia. Maar let eens op zijn naam, jongens en meisjes, gemeente. Let eens op zijn naam. Elia, zijn naam, dat is zijn missie. Zijn naam, dat is zijn programma. Dat is zijn roeping, Elia. Mijn God is Yahweh. Mijn God is de Heere. Nee, zijn verschijning maakt geen indruk. Sober gekleed als die is. In een mantel van kamelenhaar, grof. Nee, zijn verschijning is niet indrukwekkend. Maar des te meer zijn boodschap. Die hij onbekommerd brengt. Als een vloekspraak. Als een oordeel over vorst en volk. Recht in het gezicht van de machtige koning Achab. Indien er dauw of regen zal zijn, Achab, in de komende jaren. Het zal er niet zijn dan alleen naar mijn woord. Vrij en onafhankelijk staat hij daar. Ja, Achab denkt dat hij vrij is. Ja, dat denken gemeente alle afgodendienaars. Dat denkt het volk van Nederland ook. Dat denken ze bij D66 en de VVD ook. Dat ze vrij zijn. Maar ze zijn zo gebonden als het maar kan. Maar Achab staat in de vrijheid. In de onbekommerdheid van de boodschap die hij namens zijn zender brengt. Hij is als een heraut. Een heraut die niks anders doet dan dat hij zegt wat zijn koning hem geboden heeft te zeggen. Als later de profeet Jeremia gaat optreden, dan moet Jeremia het in zijn roeping en zending ook al horen uit de mond van de heilige God. Overal, Jeremia, overal waarheen ik u zenden zal, zult gegaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gespreken. De heraut die daar staat. En die geen gezag ontleent aan zichzelf, maar die gezag ontleent aan zijn koning, wiens woord hij zuiver en eerlijk en bewogen brengt. Elia, hij zegt het met een eed. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft. In zijn naam, Achab, sta ik hier voor u. De Heere, de God van Israël, hij zegt het toch maar even. De God van Israël, dat is de Heere, dat is Yahweh. Ja, Achab, u kunt het gezag van deze God wel weer spreken en honen zelfs. Maar dat betekent niet dat de Heere in de hemel, de enige en de waarachtige God, afziet van zijn claim, van zijn recht op het volk. En dan dit. Als hij zijn identiteitsbewijs afgeeft, gemeente, dan doet hij dat met de woorden, zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, in wiens dienst ik ben. Ja, voor wiens aangezicht ik sta. Elia, Elia man, weet je wel wat je zegt? Dat is het woord straks. En we kennen het wel, we weten het wel. Degene die de Bijbel kent, die weet het. Dat zal straks Gabriël zeggen. De bode Gods uit de hemel. Een van de aartsengelen, hij zal het zeggen. Ik ben de boodschapper. De heraut van de Allerhoogste Koning. Ik ben Gabriël, die voor God staat. Wel, zegt Elia, ik ook. De engel, de bode, de boodschapper. Nee, denk niet. Dat er hoogmoed doorklinkt hier in de stem van Elia. Hoe fier en vrij zijn woord ook klinkt. Nee, het is een ootmoedige belijdenis. Ik ben niks anders dan de stem van mijn koning. Als hij zegt, ga daarheen, dan ga ik. En als hij zegt, spreek dat, dan spreek ik. Namens de God van Israël. Ik sta voor het aangezicht van de grote en eeuwige God, in wiens dienst ik sta. Nou zegt u, zulke mensen zijn er niet meer. Nou nee, Profeten? Nee. Nee. Apostelen? Nee. Maar vergis u niet, gemeente. Waar het woord van God klinkt, waar het zuiver en eerlijk klinkt, waar het afgeschoten wordt als een pijl, waar het zwaard van het woord van God zich richt op je leven, daar gebeurt het met hetzelfde gezag. Nee, hier op de preekstoel staat geen profeet. Nee. Maar wel een stem van God. En als de broeders van de kerkraad, de ambtsdragers, de dragers van het ambt, in uw huizen komen met het woord van God en met u spreken, dan is het met hetzelfde gezag. En als u, als jij onder het woord van God zit, nee, dan gaat het niet om die dienaar, wie het ook is, maar dan gaat het om dat woord. Dat woord van God, dat levend en krachtig is. Dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Trouwens, als je vader en moeder bent, als je in het onderwijs werkt, of in welke situatie ook, stem bent van het woord van God, en je doet het in zuiverheid en eerlijkheid, in getrouwheid, dan geldt exact hetzelfde. Gemeente, weet u wat het kenmerk is? En straks zal ik er nog even wat van zeggen. Weet u wat het kenmerk is van het voor Gods aangezicht staan? Dat is aan de kant van God staan. Aan de kant van God staan. Het eens zijn met zijn boodschap. Een poosje geleden ontmoette ik iemand uit de Randstad die geconstateerd had dat hij in de flat waar hij woonde, dat hij daar de enige christen was. De enige christen. En deze broeder besefte het gewicht ervan. Hij zei, weet u wat mijn roeping is? Ik moet voor de mensen, voor mijn buren en voor de andere bewoners van de flat, ik moet de Bijbel voor hen zijn. Begrijpt u? Ik moet het woord van God voor hen zijn. Als ik gelegenheid heb en ik kan met het woord van God komen, dan ben ik het woord van God voor hen. Dat, jongens en meisjes, gemeente, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Die roeping heb je. De vraag is, ja, dat is wel de vraag, ik stel hem ook aan mezelf. Ben je al aan de kant van God geraakt? Ben je het al eens geworden? Ben je het al eens geworden met de gelding, de claim van het woord van God op je leven? Want voordat je iets tot een ander kunt zeggen, moet je er wel zelf voor gevallen zijn. Moet je er iets van verstaan hebben, dat de Heilige God een claim op je leven heeft. Dat Hij, die ook vanmorgen zijn wet ons deed verkondigen, zegt, weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? Ik ben de God van Israël. Ik ben die God in wiens naam je gedoopt bent. Laten we het Nieuw Testamentisch dan maar zo even zeggen. Ik ben die God die mijn hand op je leven heeft gelegd. Ik ben die God die eist dat je maar naar mij hoort en in mijn wegen gaat. Voordat je eraan toekomt om wat tot anderen te zeggen, moet je er zelf voor gevallen zijn. Maar als het zo is, als je daar nou door genade iets van hebt leren verstaan, dan kun je toch je mond niet houden, of wel? Of wel? Kunt u net als die 7000 Israël anoniem door het leven gaan? En dat je collega's er niks van merken, dat je zondags in de kerk zit en dat je christen bent. En dat je met de dienaar van het woord het aan het begin van de dienst hebt beleden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Of is dat alleen maar praat? Is het alleen maar aan de buitenkant? Als je er iets van mag kennen, wel, dan geldt het wat apostel Petrus ooit schreef aan de verstrooiden. Gij, zegt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht, Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Met welke bedoeling? Dat je met de armen over elkaar in je kamer zou gaan zitten en zeggen, nou dat heb ik toch fijn. Dat... Opdat ge zoudt verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Adeldom verplicht, gemeente. Adeldom verplicht. De dienaren van het woord, zeker. De broeders in de kerkenraad. Degenen die leiding geven aan jongeren en ouderen, de catecheten, de opvoeders, de onderwijzers. Ieder op zijn plek. Want is ook onder ons de afgodendienst niet groot? Ach ja, ik moet het gemeente allereerst in mijn eigen hart ontdekken. Afgoderij, dat is mijn vertrouwen stellen op alles buiten God. En daar moet het zwaard doorheen. Maar kun je het hebben? Kun je het hebben? Bij anderen? In de gemeente? Bij je kinderen. Dat je het ontdekt. Ze dienen God niet. Ze dienen die God niet. Die mijn leven heeft gered. Die zich in mijn leven heeft geopenbaard. De Heer Jezus Christus tot zaligheid. Afgoderij. Dat doet toch pijn of niet? Daar treur je toch onder? Of ga je er niet onder gebukt? Dat in ons land, dat vroeger wel eens Israël van het Westen werd genoemd. Terecht of niet terecht? Maar waarin de Heer zoveel bemoeienis heeft gegeven. Nu en bloc, bijna en bloc, afkeert zich, afkeert van de levende God. Dan gaat er een getuigenis uit van de Bijbelbelt. Als de Bijbelbelt nog eens ter sprake komt. Oh, dat was ook heel onwelwillend, zeker wel. Maar geef er geen reden toe. Gaat het getuigenis van mij, van u, van de gemeente van God in Nederland uit? Of moeten ook wij zeggen, we hebben gezondigd. Wij en onze vaderen. Ga met ons niet in het gericht. Ja, gemeente, dan dit nog. Ja, dat wil ik toch ook nog zeggen. Want er zit nog iets in onze tekst. Daar mogen we niet omheen. Wat is de boodschap van Elia? Wat zegt Elia? Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Agab? Dan heeft Agab ongetwijfeld recht in zijn gezicht gekeken. Agab? Geen dauw en regen, hoor je dat? En dat betekent geen vruchten op het land. En dat betekent misdrachten in de kudde. En dat betekent honger onder het volk. Ja, maar daar gaat Elia toch niet over. En onder de 10 stammen gaat zelfs de God van Israël daar niet meer over, vonden ze. Vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid in de meest brede zin van het woord. Dan is hij toch de taak van de Baals en de Astarots geworden. Die hebben dat toch overgenomen van de God van Israël? Ja, volgens Agab en zijn volk. En dan Elia. Hij zegt ja. En dat had je gedacht. Dat had je gedacht, Agab. Maar ik verzeker u. In de naam van mijn God. In de naam van de God van Israël. Geen dauw of regen. Geen vruchtbaarheid. In de naam van de God van Israël. En dat is een dreun. Werkelijk. Een dreun voor de koning. Volkomen knock-out geslagen is hij. Want we horen geen enkel woord. Laat staan een weerwoord uit zijn mond. En gemeente, nu wij. Nu wij. Nee, we zijn geen profeten meer, dat zei ik al. Maar we hebben wel het profetische woord. Wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En we doen er wel aan dat we er acht op nemen. Als op een licht. Dat schijnt in een duistere plaats. Ja, in een duistere plaats. In de duisternis van het jaar 800 voor Christus in Israël. En in de duisternis van het hier en nu. In het Nederland van 2021. Wij hebben het profetische woord. Gemeente, Wat dat betekent? Wat dat betekent? God gaat erover. God gaat erover. Waarover? Ja, over wat niet? Over alles. God gaat erover. Waarover dan? Over gezondheid en ziekte. Over klimaat en rampen. Over plagen en zegeningen. En ook over een pandemie. God gaat erover. Dat zegt Elia. God gaat erover. En wij kunnen denken, ja, wat denken we al niet? De Agabs van u. De Agabs van u. Die zeggen, Baal gaat erover. Baal betekent niks anders dan Heer. Baal gaat erover. De wetenschap gaat erover. De politiek gaat erover. En met elkaar zeggen we, daar gaan wij over. Daar gaan wij samen over. En samen komen we er wel uit. Maar Elia zegt, het profetische woord van God zegt, dat had je gedacht. God gaat erover. Alzo spreekt de Heer. Geen vruchtbaarheid. Geen zegen. Geen uitkomst. Dan alleen naar mijn woord. Wat een zegen. Als je daaronder leert buigen. Maar gemeente, dat betekent heel wat. Wat zegt Elia? Elia zegt dan alleen naar mijn woord. Wiens woord? Ja, zeg je, hij zegt dat namens de Heere. Dus dat is het woord van God. Jazeker. Maar de brief van Jacobus laat er licht over vallen. We hebben het gelezen. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Dan alleen naar mijn woord. Wiens woord? Gemeente Elia's woord. Het gebed van Elia. Het gebed van Elia? Ja? Wat bad Elia dan? Gemeente Elia bad of de regen en de dauw wilden stoppen. Elia smeekte de Heere, echt, of hij zijn oordelen over het land wilde geven. Dat bad Elia. Dat bad hij krachtig en ernstig en bewogen en aanhoudend. O God... die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Laten die wolken en winden hun regen inhouden, o Heere. Geef dat er geen druppel valt, o Heere. Dat was het gebed van Elia. Elia, gemeente, hij stond aan de kant van God. Hij kon het niet aanzien dat de vruchten van het land die God, de God van Israël, gegeven had, naar de Baal werden gebracht. Hij kon het niet hebben, hij kon het niet verkroppen, dat heel het volk zich boog voor de afgoden, om de eer die de God van Israël toekwam, aan die afgoden te geven. En hij kon het niet aanzien, wanneer de jongens en de meisjes werd geleerd om de Baal te dienen. En toen was zijn gebed. O God, sla dit volk. Tuchtig het, Heere. Kastijd het. Laat er dan geen regen en dauw komen, opdat het zich tot u zal wenden. En de toepassing hiervan, wel gemeente, die is moeilijk. Die is moeilijk. Want die gaat door mijn eigen hart en ziel heen. Wij, ik, gemeente, wij zijn er te halfslachtig voor. En wij zijn er te ongeestelijk voor om dit te verstaan. Om werkelijk aan de kant van God te staan. Om langs welke weg de Heer het ook doen wil, te smeken om het heil van de Heer. Voor je kinderen, voor de gemeente, voor land en volk. Voor Israël en voor de wereld. Ik hoor het nog niet zoveel. En ik hoor het mezelf ook niet zoveel zeggen. O God, brand toch al die vuile zonden weg. onze vunzige staatsreligie, waarin alles kan en alles mag. Gisteren in Friesland, de laatste provincie die overstag ging om een gay pride te houden. O God, tuchtig zijn. En als het moet, onthoud dan uw zegen ons maar. En laat de pandemie dan maar weer toenemen, heren. In plaats van, nou ja, vul zelf maar in. In plaats van dat we allerlei middelen ter hand nemen. Hoe toegestaan en hoe gepermitteerd ook. Daarover geen discussie. Maar het buigen onder de heren. En het vallen onder hem. En het staan aan zijn kant, gemeente. Is niet tevreden met het wijken van de pandemie. Maar bid om de bekering van Gods wegen. O Heere, laat het toch bekend worden dat Gij een God in Israël zijt. Zend uw goddelijke, uw geestelijke zegen, Heere. En toen Elia het bad, en toen Elia het amen op zijn gebed zei, toen klonk er in de hemel het goddelijke amen. God was het eens met dat gebed. En de Heere, Hij deed het. Elia, de voorbidder voor het volk. En gemeente, dat brengt me, ja, helemaal aan het slot van de preek. Maar het mag niet ongenoemd blijven. Dat brengt me bij die andere voorbidder. In wiens schaduw Elia niet kon staan. Hij die in het boek Openbaring getekend wordt als het lam. Maar die tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda is. Die, en lees het maar in Openbaring 5. Die de rol van de geschiedenis in zijn hand heeft. En hij die als enige gepermitteerd is. Toestemming heeft ontvangen uit de goddelijke troon. Om de zegels van de boekrol te openen. Hij is het. Die altoos leeft. Om voor de zijnen te bidden. Hij, wie als hij, staat aan de kant van God. Maar gemeente, hij verwacht het ook van zijn kerk op aarde. Want heeft hij het niet geleerd toen de discipelen vroegen, wat moeten we bidden, Heere Jezus? Toen zei hij, dan moet je naar God toe bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat heeft hij zijn kerk geleerd. En in de weg van dat gebed leert hij het om tot hem de toevlucht te nemen. Want hij is de zaligmaker van zondaren gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Profetische woord dat zeer vast is. En we doen er wel aan dat we daarop acht geven als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En dat is het woord, gemeente, dat u vanmorgen verkondigd is. En dat verkondigd moet worden. Om Christus wil. Tot eer van de drie enige God. Die het nog laat horen. En ik eindig in dichtvorm. Die het nog laat horen. Zeg aan het volk. Er is zwaar weer op til. Maar heren, het is al jaar en dag zwaar weer. Nochtans, er is nog zwaarder weer op til. Maar heren, geloven doet men het niet meer. Dit is een volk dat brood aan spelen wil. Niet voor één keer, maar telkens weer. En hoeveel woorden ik er ook aan speel. Het lacht en danst en taalt naar u niet meer. Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen. Maar ach, ze zijn zo weinig in getal. En meestal zijn het kinderen en vrouwen. Profeet, sta op. Profeet, ga profeteren. Want voordat ik als rechter komen zal, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Het gebed van toen. Heere, aan ons gegeven, opdat we het ook heden zouden bidden. Trek ons aan uw zijde, Heere. Persoonlijk, maar ook met het oog op alle verbanden waarin we staan. Waar we verantwoordelijkheid voor hebben. Voor onze gezinnen. Voor onze gemeente. Voor onze kerken. Voor ons volk. Voor deze wereld, Heere. Rijs op, o God. Rijs op. Toon uw gezag. Betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter. Heere, het is meer dan tijd. We bidden, Heere, of u voor uw zaak wilt opkomen. Hoe dan ook. Of u tonen wilt dat u de God van Israël bent. De God van deze wereld. Die God die recht hebt op het leven van ieder van ons. En wat we tegelijkertijd bidden, Heere. O, laat het dan niet zo zijn dat we geheel te gronde gaan. Maar gedenk aan het vaderlijk meedogen. O Heere, waarop we biddend pleiten. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Mogen ze er ook heden nog zijn, Heere. We danken u voor dit stille uur. We bidden om uw zegen. Laat het beslag van uw woord meegedragen op onze harten. Ons aan uw genade troon brengen. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw, ja Heere, van uw vertroostend aangezicht. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente ten slotte over de koning. Psalm 72, het eerste en het zesde vers.
Thank you.
Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.